Filippenzen 2, vers 5 tot 11. En daar staat: laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemelen, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Tot zover.
Het is een heel bekend gedeelte wat net gelezen is. En dan zou je geneigd kunnen zijn om te denken, nou ja, dat weet ik al. Maar ik moet u eerlijk zeggen, toen ik aan dit gedeelte begon, toen heb ik me enorm verbaasd over wat er staat. En dat gebeurt wanneer je de mogelijkheid hebt om daarover na te denken, om een studie te volgen van een van de leraars die ik zeer hoog acht. Hij is overleden, maar in zijn geschriften is hij nog steeds mijn leraar. De broeder Nog is dat. Een Amerikaan die van God zo ontzettend veel inzicht en wijsheid ontvangen had. En dan kom je zo'n studie tegen en dan lees je dat en dan lees je dat nog een keer. En dan denk je, oh, zit het zo? Gaat het zo diep? Gaat het zo hoog? Gaat het zo ver? En dan word je misschien wel ontroerd. Ik werd een beetje ontroerd toen ik de diepte en het perspectief zag wat in dat gedeelte ligt, wat we daarnet gelezen hebben. Het gaat over de gezindheid van Christus. En dan gaat Paulus uitleggen wat die gezindheid ingehouden heeft. Wat Christus gedaan heeft en wat de betekenis is van die gezindheid van Christus. En het is heel moeilijk voor ons mensen om te beseffen welke stappen Christus Jezus maakte in zijn, ja, wat er staat, verootmoediging, in zijn vernedering. Letterlijk betekent dat woord verootmoediging, letterlijk als je het leest, is het laagmaking. Hij maakte zichzelf laag. Maar voor ons is dat moeilijk om te beseffen, omdat we ook zo moeilijk kunnen begrijpen wat het betekent om aan God gelijk te zijn. Als je het Oude Testament leest, dan zie je dingen gebeuren. En ik denk dat de uittocht uit Egypte van het volk Israël een van de meest spectaculaire gebeurtenissen is waarin Yahweh zich toont. En dan kunnen we een indruk krijgen welke macht en welke leiding en ja, alles wat daar gebeurt. Ook wat betreft de godsdienst, het bouwen van de tabernakel, enzovoort, enzovoort. Maar omdat het zo moeilijk is om echt te ervaren, dat kunnen we niet, wat het is om God gelijk te zijn, daarom hebben we ook zo ontzettend veel moeite om te begrijpen wat het zal zijn wanneer we zelf verheerlijkt zullen worden. Wanneer we verheerlijkt zullen zijn en ja, het beeld van de verheerlijkte Heer ook mogen dragen. Dus dat zijn twee hele moeilijke dingen om het te verstaan. Maar als we enigszins begrijpen dat Hij, die de hoogste is van heel het universum, Hij die als Yahweh verbonden is met zijn schepping en in het Oude Testament in het bijzonder verbonden is met het volk Israël, maar Hij is verbonden als met de naam Yahweh. Hij die was, Hij die is, Hij die zal komen of staat te komen, Hij die komt. Dat de betekenis van die naam. Daarmee is hij verbonden niet alleen aan Israël, maar aan heel de schepping. Hij zal komen. En dan lezen we in dit gedeelte over twee hele grote stappen die Christus gedaan heeft. Dat is de eerste stap. Ja, ik vertaal het maar, dat is namelijk het letterlijke woord. Leegmaking. Dus vernedering is laagmaking. En wat daaraan vooraf kwam of ging is leegmaking. Leeg en laag. Leegmaking, dat betekent niets van betekenis meer zijn. Zonder kracht en zonder inhoud zijn. En hij, onze Heer, die we kennen als Jezus, Jezus Christus, Christus Jezus. Allerlei verschillende aspecten van hem. Hij, die wij kennen als Jezus, die de Yahweh is in zijn goddelijke gestalte. Maakte zich leeg. Deed dat goddelijke af. Er staat, hij heeft het, er staat letterlijk dat die heerlijkheid, het God gelijk zijn, behoort. God heeft het hem zo gegeven om zo te zijn. Hij heeft het niet geroofd en hij heeft ook niet gedacht, dat moet ik voor mezelf houden. Nee. Dat wat hij had in die goddelijke gestalte legde hij af. Maakte zich leeg en werd mens. Hij was in de vorm van God. En wat doet hij? In de leegmaking neemt hij de vorm van een slaaf aan. Dat staat er. Van de goddelijke gestalte tot de gestalte, de vorm van een slaaf. En dan komt na die leegmaking, hij is nu mens geworden en kennis van een mens en in de vorm van een slaaf heeft hij zich verootmoedigd. Weer dat woord, hè? Hij heeft zich vernederd, heeft zich laag gemaakt. Hij werd mens, ja. Nou ja. Mens zijn, dat is nou niet iets waarvan je zegt van, dat is het allerminste. Het is in ieder geval beter dan een microbe, zal ik maar zeggen. Dus mens zijn op zichzelf is enigszins neutraal. Mens zijn is namelijk een belofte. Dat wij, hij, na de opstanding werd hij de mens. Christus Jezus. En wij zullen ook mens zijn in verheerlijking. Dus het mens zijn op zichzelf, als je daarnaar kijkt naar die verwachting, is daar niks mis mee. Maar hij werd mens zoals we nu zijn als mensen. En daar zit de vernedering. We hebben het niet in de gaten hoor. We leven zo ons leventje en pas als er iets ergs gebeurt hebben we in de gaten. Hé, dat is toch niet helemaal fijn. Dat is zelfs heel erg. We hebben net even in gebed stilgestaan bij wat gebeurd is in de afgelopen week. En ineens merken we dat ons menselijk bestaan soms maar aan een zijden draadje hangt. Of zelfs wordt dat draadje doorgeknipt. En dat is niet alleen in dat ongeluk. Dat gebeurt ook in ons midden heel dichtbij. Gebeuren zulke verdrietige dingen. En als je dat moet meemaken. Dan is het enige wat we kunnen doen is ons keren. Naar zich helemaal laag maakte. Die zich vernederde om die menselijke gestalte, om die menselijke gedaante te hebben en binnen het bereik te komen van de dood. Dat kon hij niet als Yahweh. Een God is geen God als hij kan sterven. Maar toen hij mens werd, kwam hij binnen het bereik van de dood, ondanks het feit dat hij leven had in zichzelf. Hij heeft doden opgewekt. En God, Vader, die leven heeft in zichzelf, had het aan hem gegeven om ook leven te hebben in zichzelf. Met andere woorden, hij hoefde nooit te sterven. De gebeurtenissen die we meemaken, de vijandschap. En als we toch nog even aan die vliegtuigramp denken, omdat het zo dichtbij is. Wat daar omheen niet gebeurt, om te verdoezelen, om schuldigen aan te wijzen, om met leugen en bedrog eronder uit te komen dat wie dan ook zo'n daad heeft begaan. Ja, dat is nou het leven dat wij leiden, als mens. En soms komt dat heel dichtbij. Maar in de tijd van de Heer Jezus, toen was de mens niet veel anders. Hij kwam in een tijd van de Romeinen. Die hadden keizers. Nou, die lieten zich als God vereren. Geen enkel probleem. Nou, er waren wel goden die konden sterven, want dan kwam er een neefje langs en die stak een keizer overhoop en die werd het zelf. Maar die lieten zich alsof ze God waren vereren. En het was leugen en bedrog. Er was er zelfs één die stak zijn eigen stad in brand, liet het in brand steken. En dat was Nero. En Rome brandde. En hij ging kijken naar het schouwspel. En hij vond het geweldig. Dacht alleen aan zichzelf en aan zijn macht. En hij misbruikte het. Hij misbruikte zijn macht ook om mensen voor de wilde dieren te gooien in een arena. Dat was de tijd waarin Jezus kwam. En die stadions die zaten vol hoor. Iedereen vond het geweldig. Om christenen verscheurd te zien worden. Dat was de tijd. Hè, dat was dan ietsje later. Maar in die tijd en in die omstandigheden en in die sfeer kwam Jahwe als mens. En hij kwam als mens in vernedering zoals we nu zijn. Weet je, die dingen die gebeuren, wat ik net een heel klein beetje beschrijf. Dat misbruik, dat bedrog, die leugen, die machtswellust. Dat is niet normaal. Of denkt u dat dat normaal is? Dat is tegen de natuur. In Romeinen 1, vers 26 geloof ik, als ik het wel heb. Daar staat dat God mensen overgeeft, mensen die, en er staat dan al voor, die hem niet als God geëerd hebben, die beelden en dieren en andere vormen gebruiken om te aanbidden, alsof dat goden zijn, en die God uit zijn schepping weg willen hebben. Daar zegt God van, en dat hij gaat ze aan een verwerpelijk denken overgeven. Dat verwerpelijk denken zit al in ze, maar het wordt dan versterkt. En dan staat er zoiets van dat de omgang tussen mensen, ik hoop dat u het verder begrijpt, want ik wil er niet over uitweiden, maar dat die omgang tussen mensen tegen natuur is. En dat gaat om mensen die dan op een bepaalde manier elkaar willen liefhebben. Tegen natuur, staat er letterlijk in de schrift. In die wereld kwam hij. Kijk, onze natuur, daarom staat het tegen natuur, onze natuur is, zegt Romeinen 2, dat wij als mensen van nature doen wat de schrift zegt. Hij vergelijkt dan Joden die de wet hebben met de mensen die de wet niet hebben. En hij zegt, en dan zegt Paulus, wij de mensen doen van nature, vanwege natuur, dat is eigenlijk letterlijk instinct zelfs, hè, maar zo diep gaat het eigenlijk. Het zit in ons ingebakken. Doen van nature. En ook met hun geweten. Dat God ons gegeven heeft. Doen van nature wat eigenlijk de wet ook schrijft. We weten het. God heeft het in ons ingebakken. En dat is onze natuur. En wat we gedaan hebben is. We zijn tegen natuur geworden. In de wereld. Zoals die nu reilt en zeilt. En wij kennen, ja, wij hebben het altijd over ons leven. En we weten, maar daar praten we liever niet over, dat is een beetje vervelend. Maar we weten dat we een keer moeten sterven. Dat is zoals mensen nu zijn. En eigenlijk is dat ook niet helemaal wat het moet zijn. En daarom verandert het ook. Gelukkig, het gaat veranderen. Maar doodgaan en dood, dat ligt zo dicht bij ons in ons leven. Maar omdat wij vanaf Adams overtreding niks anders weten dan dit, dat het leven dat eindigt in de dood, ons leven is, begrijpen we ook niet wat het zal zijn als alles wat voortkomt uit dat stervend zijn, verdwenen zal zijn. Dat beseffen we niet. We kunnen er eens over nadenken en dan denk je, nou, dan kan ik misschien wel 100 kilometer ver een bal trappen. Moet een stevig kool zijn. Of wat dan ook. Dat zijn dan menselijke gedachten. Maar er is geen pijn meer. Er is geen verdriet meer. Er is geen ziekte meer. En alles in ons is gericht op hem die ons dat leven geeft. En het enige wat we verlangen is om zijn wil te doen. Het fijne is dat het enige is wat hij verlangt is ons lief te hebben. En dat wordt zo geweldig. Maar nu zitten we in een lichaam van vernedering, hè? Zegt Filippenzen 3, vers 21. Ons lichaam van vernedering dat onderhevig is aan dood, aan sterven, aan ziekte, aan corruptie, bederf, nou, noem het maar op. En dat was, die wereld kwam hij binnen. Jezus, die leven heeft in zichzelf, die dat allemaal niet, ja, die gewoon goed gezond was, laat ik het zo zeggen, en niet hoefde sterven. Er was aan hem geen ziekte of wat dan ook. Hij heeft onze ziekte gedragen of verdragen. Jezus kwam in een wereld die voor hem eigenlijk zo vreemd was. Hij die de levende is, komt in een wereld waar alleen maar de dood om hem heen is. En hij kwam in een lichaam dat binnen dat bereik van die dood kon komen, maar dat, hij kon alleen sterven als hij dat zelf zou willen. Dat overkwam hem niet, nee, dat is een keus die hij kon maken. Voor hem moet het geweest zijn, komend in deze wereld, alsof die één hele grote, massale processie ziet die onderweg is naar het graf. En hij ziet de wereld waarin die kwam. Dat is de grootste bewaarplaats die er in het universum bestaat. Een begrafenisplaats. Waar al die mensen die al overleden zijn in begraven worden of wat dan ook. Zo ziet Jezus in zijn levend zijn dat wat om hem heen is. Nou, dat had ook gevolgen dat hij geen sterveling was. Dat maakt het een beetje moeilijk voor hem. Waarom? Nou, hoe zouden wij zijn? Nou, stel je nou eens voor. Jij hebt altijd gelijk. Alles wat je doet is goed. En trouwens, dan is alles wat een ander doet niet goed, hè? Jij bent de enige. Als je was zoals de Heer Jezus. Je maakt nooit fouten. Iedereen om je heen maakt fouten. Ja, je bent mens, je maakt wel eens een foutje. Nou, niet één hoor. En niet eens één per dag. Nou, als jij dat nou was. Daar word je even vrolijk van, hè? Als ik dat was. Wat zou er dan met je gebeuren? Je wijst iedereen op zijn fouten. En dat doe je niet goed. En dat doe je niet goed. Nee, je hebt geen gelijk. Ik heb gelijk. Nou, als ik dat tegen mijn vrouw zeg, dan moet ik eventjes naar buiten. Ik heb nooit gelijk. Echt niet. Maar dat is ook 9 van de 10 keer zo. De ene keer dat ik wel gelijk heb, ja, dan hou ik mijn mond maar. Meestal weet ik namelijk de weg niet. En dan zei Sanne, je moet zo. Nou, we hebben 1 keer meegemaakt, toen moest ik 15 kilometer omrijden. Nou, ik deed met plezier. Mag je gerust weten. Ze had geen gelijk de keer. Maar altijd gelijk hebben. Nooit fouten maken. Alles goed doen. Terwijl iedereen om je heen het andersom doet. Wat gebeurt er dan met je? Nou, je wordt zo verwaand en zo hoogmoedig als ik weet niet waar. Dat is het logische gevolg. Je weet al, want voor iemand zijn mond open doet, weet je al wat hij zegt, is dom. Dan ben jij de enige. Dat is ook. Dat was Jezus. Zo was hij. Maar hij veroordeelde niemand. En hij wees niemand op zijn fouten. En hij zei niet wat jij doet. Oh jongen, daar klopt helemaal niks van. Hij vernederde zich. En werd in de vijf van allen. Zonder verwijten. En als hij geslagen werd, sloeg hij niet terug. Nou ja, u kent de verhalen. Hoeveel keer staat er niet dat ze hem probeerden te stenigen. Als die, toen hij in Nazareth kwam, probeerden ze hem van de rots af te duwen. Het was zijn tijd nog niet, staat er dan. Maar zo stonden ze tegenover hem. Ja, als ze brood en vis kregen, nou, dan waren ze even een paar dagen gelukkig. Oh, wat een wonder. Maar uiteindelijk eindigt het toch in. Kruisig hem. Hoe kan God nou ons bereiken? In zijn hoge hoogheid kan God ons eigenlijk niet bereiken. Ik heb net al gezegd, we kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe dat is. En ja, je kan al gauw zeggen, ja goed, dat zeggen jullie wel, maar u bent God. En ik ben maar Gijs, die er ook niks van kan. Dus dan is er geen contact tussen die hoge God en die vernederde mens. God kan ons alleen bereiken wanneer Yahweh, de verbondsgod van de schepping en van Israël, wanneer Yahweh mens wordt. En in onze omstandigheden, dan gaan we hem leren kennen zoals wij ook de dingen kennen en herkennen. In al die rampspoed en ellende, als we hem daarin zien, dan komt hij dichtbij. Dan komt hij zo dichtbij. En dan gaan we zien hoe hij reageert op dingen. En dan zien we dat zijn gezindheid de gezindheid was van nederigheid. En van vernedering. Hij die andere mensen had teruggehaald uit de dood. Hij die zelf leven had in zichzelf. Hij onderging de dood vrijwillig. Dat staat hier ook, hè. En in de gelijkenis van de mens geworden, ik lees even uit de concordante vertaling die u ook binnenkort in handen krijgt, verootmoedigt hij zichzelf gehoorzaam wordend tot de dood. Gehoorzaam wordend tot de dood. Hij was niet gehoorzaam aan mensen daarin. Hij was gehoorzaam aan God. Die geest is. Uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Daar werd hij gehoorzaam aan. Als de Yahweh die zich leeg maakte, mens werd en in zijn menselijke gestalte zich laag maakte, als in de vorm van een slaaf, hij werd gehoorzaam tot aan de dood. En dan staat er, zelfs tot aan de dood van het kruis. Hebben we enig idee van wat het zeggen wil? De dood van het kruis? Dat gaat over de manier waarop hij die dood tegemoet trad. Kijk, dood is altijd omgeven door verdriet. Nou ja, altijd, maar wel vaak. En dood is altijd omgeven door een geur van zonde. En er zijn maar weinig mensen die sterven en waar een glans van respect of positieve gedachten over wat hij gedaan heeft of zij, die doodgaan door moed of door dapperheid. En nou ja, zo zijn er wel wat mensen, hè. Gandhi bijvoorbeeld, die wordt vereerd. En als die man doodging, ja, dan zat daar toch nog een vorm van glans aan. Maar meestal is het doodgaan van mensen, dat is dat graf. Daar kleeft gewoon, ja, de smaak van zonde. Kleeft eraan. Maar dat is al gewoon doodgaan. Maar de dood van het kruis. Het kruis in de Romeinse tijd, onder Romeins recht, was gereserveerd voor de ergste criminelen die je kan indenken. Voor de ergste misdadigers. Het is niet eens te vergelijken met de dood die wij kennen aan de galg door ophanging. Dat is zo gepiept, zal ik maar zeggen. Het luik gaat open. En de manier van ophanging is natuurlijk een vreselijk iets om te zien, om daarbij te zijn. Maar het kruis, dat gaat nog veel dieper. Dat is een martelgang van uren en uren en uren. Nou praat ik uit menselijke aspecten. Die martelgang aan het kruis hangend, ja. U denkt toch niet dat hij dat lendendoekje aan had, hè? Dat op alle schilderijen. We willen het gewoon verbergen. wat er gaande is. Hij werd naakt, uitgetogen, hing hij daar te sterven. Hij was gekomen binnen het bereik van de dood. En dat was de weg die hij gegaan was. Paulus zegt in 1 Korinthe 2 hierover. Als die machten geweten hadden wie hij was, dan hadden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd. Ach, waarom wisten ze het niet? We wilden het niet weten. Laten we nou eerlijk zijn. De gelovige mensen in Israël, die wilden het niet weten. Die wilden zelf de baas blijven. Jezus tekende als het ware zijn vonnis voor het kruis toen hij Lazarus uit de dood opwekte. Toen werd zijn aanhang zo groot dat de leiders zeiden, die corrupte leiders, die God niet zochten, maar die met elkaar twisten, wel of geen opstanding, en met elkaar de muggen ziften, lasten opleggen aan het volk. En God niet eens kennen. Want toen hij kwam, toen hij kwam in de vorm van een mens, toen hij sprak dat de Vader hem gezonden had, toen werden ze zo boos. Toen hij doden opwekte, bleven hun ogen dicht. Dat was al vanaf de Jesaja 6 aan de gang trouwens. Hè? Een hart gesloten, ogen dicht en oren dicht, zodat het volk niet ziet, zodat het volk niet verstaat. En ze tot bekering komen. Nou, dat is dan de menselijke kant. Die naaktheid, die openbaarheid, de schande die daar op Golgotha te zien was. En nou de goddelijke kant. Want zo stierven misschien ook die misdadigers en die overtreders die naast hem hingen. Alhoewel die het waarschijnlijk verdiend hadden en Christus niet. Maar nu praten we over de goddelijke kant. Dat gaat nog veel dieper. Dat gaat veel dieper. Aan het kruis, toen werd het op een gegeven moment donker. Het werd stikdonker. God liet niet toe dat mensen zagen wat er met Jezus ging gebeuren. Maar wat gebeurde er? Want dat vloekhout, het kruis, dat is het vloekhout. Dat is de goddelijke kant van de zaak. Toen de vloek uit de hemel op hem kwam, daar in die diepe duisternis. Toen God hem verliet. Zijn God, zijn Vader, die op al die momenten, toen hij daar in Nazareth op de rand van de rots stond, toen hij door de menigte wegging, die hem wilde stenigen, door alle listen en lagen die de fariseeërs en de schriftgeleerden maar verzonnen om hem te kunnen veroordelen. Altijd was God zijn Vader daar. Altijd. Hecht verbonden. En hoe moeilijker het werd, hoe dieper de verbondenheid kwam. En hij ging in de nacht, ging hij vaak bidden. Op een berg. En nu, in die inktzwarte duisternis, met een lichaam dat waarvan Psalm 22 zegt, alle botten in mijn lichaam zijn ontwricht. Nou, lees Psalm 22 maar, want dat is de psalm die hij waarschijnlijk voorgelezen heeft. Of uitgesproken heeft toen hij daar hing aan dat kruis. Mijn God, zo begint het, hè. Waarom, of misschien beter, waartoe gij mij verlaten hebt. En het eindigt met, het is volbracht. Nou, in die duisternis, toen die vloek uit de hemel op hem kwam, toen hij, en die vloek is voor hen die onder de wet zijn, die kwam op hem. Toen hij voor ons tot zonde gemaakt werd, opdat wij zouden zijn, Gods gerechtigheid in hem. 2 Korinthe 5, kunt u nalezen. Toen vuur uit de hemel kwam, niet op hen die hem kruisigden, maar in zijn gebeente. Vuur uit de hemel in zijn gebeente. Toen de zon haar stralen verborg. En het duister werd de zon die eigenlijk het beeld is van Gods licht, van Gods liefde, van Gods leven. Die zon ging weg. En de duisternis in zijn ziel werd omgeven door die inktzwarte duisternis waarin hij hing. Hij werd buitengesloten. In die duisternis werd hij buitengesloten, zoals het dat voorschrift was, met een zondoffer. Een zondoffer werd buitengesloten. Dat moest verbrand worden. Vuur in zijn gebeente. Zondoffer moest weg, buitengesloten van Gods aanwezigheid. En in die 3 uur werd hij, die altijd zo nauw verbonden was met zijn God en Vader, werd buitengesloten van Gods aanwezigheid. Tot het weer licht werd, na 3 uur. En toen zei hij, mijn God, waartoe verliet u mij? Het behaagde God om hem te verpletteren. Zo is het gewoon, verpletteren, dat is eigenlijk het woord waar het om gaat. Dat is in ieder geval in de beeldspraak een heel, heel mooi woord daarvoor. Dat God hem verliet, dat is de bron voor ons van redding. Het is de wortel van de wederzijdse verzoening. Dat God hem verliet, opdat hij ons niet zou verlaten. Opdat anderen gezegend werden, werd Jezus verlaten. Daar aan het kruis. Hij deed Gods wil. Hij werd gehoorzaam, ja gehoorzaam, tot aan de dood van het kruis. En misschien heeft u er iets nu van meegekregen, wat dat allemaal inhoudt. Menselijke kant. Goddelijke kant. Hij werd gehoorzaam. Romeinen 5 zegt, door 1 daad van gehoorzaamheid. Tot rechtvaardiging ten leven voor alle mensen. De gehoorzaamheid van de 1 werd redding voor de velen. Dat zijn alle anderen. Het gaat over die ene die het doet voor alle anderen, voor de velen. Die gehoorzaamheid aan God. Tot redding van heel die schepping. Jaweh, in de gestalte God zijnde, wordt Jezus. En we hebben nu even overdacht wat daar staat in Filippenzen 2. En die Jezus, die heeft die stappen genomen van leegmaking, van laagmaking, van slaafwording. En daarom is zijn naam ook Jezus. Jaweh wordt Jaweh, de redder. Want dat is de betekenis van de naam van Jezus. In God gelijk zijn, daalt hij af en wordt door al die stappen heen, wordt hij Jaweh, de redder. In de diepste verbondenheid met zijn schepping, met al het leven. En daarom lezen we, en daarom heb ik ook gevraagd aan Mirjam of ze toch even door wilde lezen, dat heel die schepping hem zal aanbidden. Hè? Opdat in de naam van Jezus, opdat in de naam van Jaweh, de redder, zich alle knie buigt. Van hemelingen en van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. En Jezus, Heer, is Jaweh, de redder. En dit is het toekomstbeeld dat Gods woord ons schetst. En wat zo bijzonder is. Hij is voor ons nu al geworden wat hij zal zijn voor alle andere leven. Hij is onze Heer. En wij mogen nu al onze knieën buigen. En onze tong mag nu al belijden. Jaweh, de redder, Jezus is Heer. En als u dat doet, dan is dat tot lof en eer van God de Vader. Amen.